Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Op deze zesde Leidenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 68 vers 13. Looft God in zijn gemeent alom. Het dertiende vers van Psalm 68. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heer onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan gemeente de Heer ons lied zingen met Psalm 95, de versen 2 en 4. Psalm 95, 2 en 4. Gemeente, we luisteren naar de wil van de Heer onze God uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Aansluitend zingen we uit op toonhoogte lied 189, de vers 1, 4 en 5. Lied 189, 1, 4 en 5. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte dat het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkel afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel zinloos gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de rustdag van de Heer uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon, uw dochter niet, uw slaaf, uw slavin niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste of de vrouw van uw naaste, zijn slaaf, zijn slavin niet, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En in het Nieuwe Testament lezen we: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we hier als uw gemeente in uw naam mogen samen zijn. En dat wij uw belofte hebben dat u er ook bent. Zelfs al waren het er maar een paar, twee of drie, dan bent u er ook. Wij zijn er met veel meer. En dat is ons, ook ons gebed, dat wij dat zo ook mogen beleven, dat u bij ons bent. Met ons, met de werking, de kracht van de Heilige Geest, de geest van de genade en van de gebeden, waarin wij in ons gebed niet afgaan op onze eigen ideeën, gedachten, zodat het een verlanglijstje wordt wat we u voorhouden, maar dat het er ons om mag gaan dat uw naam verheerlijkt wordt. En uw naam wordt verheerlijkt wanneer wij ons aangesproken mogen weten door u. Ons erin betrokken mogen weten. Dat ook zo niet alleen verstandelijk mogen weten, dat ook allemaal is heel belangrijk, dat we het begrijpen. Maar het belangrijkste is dat we het ook doorleven. De gemeenschap met u. De gemeenschap der heiligen met elkaar. Waar we met elkaar u de lof mogen toezingen. Daar zijn we trouwens ook mee begonnen. Looft God in zijn gemeente alom. Wij die als Israëls kroost hier mogen zijn. De jongeren, de ouderen, de kinderen, de jongens en de meisjes. Allemaal met het teken van uw liefde aan ons voorhoofd. Daar hoeven we dus niet aan te twijfelen. Als er wat te twijfelen is, dan zouden we aan onszelf kunnen twijfelen, dat wel, maar u niet. U bent de enige die voor de volle 100% te vertrouwen is, de enige. En we moeten belijden, heren, dat er niemand zo gewantrouwd wordt dan u. Wij bidden van u, zegen ons als we uw woord lezen. En naar de gelegenheid van de tijd, Lijdenszondag, waarin de contouren van het kruis zichtbaar worden. En dat we bij dat kruis onderwijs mogen ontvangen, zodat we daar ook door de knieën gaan. Niet letterlijk, dat mag ook wel, maar door de knieën dat wij ons ik daar ook leren kruisigen. En wij door het geloof ons leven mogen hebben in de gekruisigde en opgestaan heiland, Heer Jezus Christus. De preek is voorbereid, heren, maar de dominee maakt het niet. En de pastoor ook niet, en de paus ook niet. U bent de enige die dat maken kan. Uw woord levend krachtig. Zodat het doordringt in ons hart. Wij danken u voor al uw liefdevolle zorgen die we de hele week achter ons hebben mogen ondervinden. U bewaarde de trouw, uw genade en uw woord. Want u onderwijst door uw woord en geest. Dat hebben we ook nodig met het kruis. Als we naar een gekruisigde koning zullen kijken. Ja, dat we onszelf aan die koning toevertrouwen. En een burger van uw koninkrijk willen zijn. En dat kunnen we alleen zijn als we luisteren naar uw woord door de Heilige Geest. Want anders dan zitten we zo weer naast de weg. Met alle gevolgen van dien. Zegen uw kerk over het rond van de wereld, overal waar uw gemeente samenkomt. Wilt u krachtig doorwerken, dat uw woord zijn voortgang mag hebben. Dat de aarde vol mag worden van de kennis van u. U heeft gezegd, als dat gebeurt, als het evangelie aan alle volken bekendgemaakt is, dan zal het einde, het goede einde er zijn. Uw komst. En dat we dat niet alleen bidden in woorden, maar dat dat zo ook ons verlangen mag worden. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Wil zo uw naam verheerlijken. Zegen alle die het moeilijk hebben in zorgen. Mensen die op de vlucht zijn. Mensen die het aan het nodig ontbreekt. In een wereld. Ja, al zo lief hebt u de wereld gehad. Soms niet veel van te ontdekken, heren. Maar toch, ontferm u over die wereld. Met de grote nood die er is. En geef alle mensen die daar leidingen geven, verstand met goddelijk licht bestraald. Om het goede, niet voor jezelf, maar het goede voor elkaar te zoeken. Dat alles vragen wij van u om Jezus wil. Amen. Ik heb twee schriftlezingen gemeend, allebei uit de brief van Johannes. Eerst wil ik lezen Johannes 12 van vers 9 tot en met 19. En vervolgens Johannes 19. We beginnen bij hoofdstuk 12, de vers 9 tot 19. De Heer Jezus is dan met zijn discipelen in Betanië. En dan lezen we: een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat hij daar was. En zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden. Omdat omwille van hem velen van de Joden wegliepen en in Jezus geloofden. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was hoorden dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten. Zoals geschreven is: wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen had en hem uit de doden had opgewekt, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar: u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt hem achteraan. Vervolgens Johannes 19. In die tussentijd heeft Pilatus de Heer Jezus gegeeseld. De soldaten hebben Jezus bespot als koning. En Pilatus zegt dat hij in Jezus geen schuld vindt. En dan vervolgt: de Joden antwoordden hem, vers 7, de Joden antwoordden hem: wij hebben een wet. En volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem: spreek u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriester antwoordde, we hebben geen koning, dan de keizer. Toen leverde hij Jezus dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze Jezus en met hem twee anderen. En elke kant één. En Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Hier eindigt de schriftlezing, zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. Wij gaan zingen en ik heb begrepen dat de kinderen nu ook dan weg zullen gaan. Ook van harte goede bij elkaar zijn met de leiding. En wij gaan zingen van Psalm 72, de versen 1 en 7. Psalm 72, 1 en 7. gemeente na het amen van de preek zingen we Psalm 84, het tweede vers. Met deze woorden: bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Tekst waar ik met u over wil nadenken. Dat is uit Johannes 19, vers 19. Waar we lezen: en Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Daar gaat het dus over. Over het opschrift, het bordje boven het kruis. Met deze woorden dus. En dat is voor de Joden een ergernis. Het is voor Jezus de waarheid. En het wordt door God aan ons bekendgemaakt. Omdat wij deze koning ook als onze koning zullen erkennen, belijden. Maar ook onder zijn regering willen leven. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, toen gaf dan Pilatus Jezus over aan hen om gekruisigd te worden. Zo hebben we dat gelezen. Dat was toen. Nadat de overpriesters en het Joodse volk geschreeuwd hadden: weg met hem, kruis hem. Wij willen deze koning niet. Wij hebben geen koning, maar de keizer. Dat wil zeggen de keizer van Rome. Want daar gaat het in de rechtspraak zo met Pilatus om. Het Sanhedrin, dat hebben we ook gelezen, die geestelijke leiders, die hadden Jezus de dood veroordeeld, omdat hij zei dat hij de zoon van God is. En dat klonk in de oren van de overpriesters en schriftgeleerden als een vloek. Godslasterlijk, om dat als mens zomaar te zeggen. Heel opvallend is dat ze nou niet enige moeite nemen om toch eens even na te gaan. Zou hij het ook werkelijk kunnen zijn? Helemaal niet. Ze hebben Jezus gehoord hoe hij over God sprak. Ze hebben met hem gedebatteerd over de wetten van Mozes en zo. En zoals Jezus het allemaal verklaarde. Nou, dat leek er helemaal niet op. Dat kon onmogelijk een zoon van God zijn. Want als hij de zoon van God was, dan betekende dat voor hun dat ze het zelf allemaal mis hadden. Nou, dan begrijp je zeker wel wat er dan gebeurt. Om je dan aan zo iemand, ja, over te geven. Nee, ze zoeken alleen mensen die aan hun leiband lopen. En die anderen die dat niet willen, dan kregen de scharen, hè, daar hebben ze het ook over de menigte, de scharen, mensen die de wet niet kennen, vervloekt zijn ze. Ja, dat is liefde. En Jezus die de wet volmaakt kent en daar ook naar leeft en er spreekt en is, weg met hem. Die veroordeelde ze tot de dood. Maar het probleem is gewoon van, ze kunnen niet naar Pilatus toe gaan, want zelf mogen ze Jezus niet kruisigen. Stenigen, dat zou nog gemogen hebben, maar ze mogen hem niet kruisigen en dat willen ze toch wel. Waarom? Waarom eigenlijk? Als Jezus toch dood is, dan is het toch goed? Dan kunnen ze toch met stenen ook doen? Nou, daar zit wat anders achter. Kijk, in de Bijbel staat, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En als ze Jezus nu aan het kruis kunnen krijgen, dan is het voor alle mensen die de Bijbel lezen, die Joodse volk, dan weten al die mensen, hij is van God vervloekt, want hij hangt aan hout. Aan het kruis. En dan moet je toch wel een gaatje in je hoofd hebben om aan zo iemand nog geloof te hechten, nietwaar? En zo komen ze bij Pilatus met de aanklacht. Ze moeten een aanklacht hebben om Jezus te kruisigen. En dat kunnen ze niet doen met iets van hun eigen wetten. Dat is echt, dat ze zeggen, we hebben een godsdienstig verschil, punt. Hij maakt zichzelf, hij zegt van zichzelf dat hij de zoon van God is. Dus die Pilatus, die godsdienstige zaken, daar bemoei ik me niet mee. Dat blijft er allemaal buiten. Dus ze moeten een andere aanklacht hebben tegen Jezus, een beschuldiging. En die hebben ze. Die beschuldiging hebben ze, die hebben we ook gelezen, nietwaar? Dat de Heer Jezus hier in Jeruzalem binnengehaald vanuit Betanië. Door mensen, door een grote menigte mensen, die riepen uit. Hosanna, Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam des Heren, de koning van Israël. Kijk, hij maakt zichzelf, hij roept zichzelf uit tot koning over Israël. Nou, we hebben gelezen dat de profetie ging ook in vervulling daarmee. En dat Jezus op dat jong van de ezel de koningsstad inrijdt. Wees niet bevreesd, dochter Sions. He, zo kunt u Jesaja lezen, zo heeft Zacharia er ook van geprofeteerd. Gezeten op een ezel in uw koning komt. Uw koning komt. Staat in de Bijbel, gewoon in de Bijbel. En schriftgeleerden, die moeten dat toch weten op zijn minst. Niet waar? Nou, naar hun gedachte was dit niet de koning zoals die in het woord van God beloofd was. Hosanna. Ik denk, gemeente, toen ze dat hoorden, dat Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam des Heren, dat de schrik wel even om haar hart geslagen heeft. Want Jezus koning van Israëls God gegeven, stel je voor dat je onder zo'n koning moet leven. Nou, je hebt het we hebben het gelezen, hè? De hele wereld zou hem nalopen. Dat zagen ze dus gebeuren. Hè? Hun mensen verdwijnen naar Jezus toe. En dat moet afgelopen zijn. Ze willen niet dat deze koning hen regeert. Dan nog liever de keizer in Rome, dan Jezus. Dat is dus de aanklacht bij Pilatus, dat hij zichzelf tot koning aanroept. Staatsgevaarlijk. Ja, en Pilatus kan doen wat hij wil. Hij vraagt Jezus er ook naar, ben je een koning? En dan zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, want anders hadden mijn dienaren wel gestreden. Mijn koninkrijk is niet van hier. En als ze wel gestreden dat ik niet had. Wij zeggen het wel eens, dan ben je aan de Joden uitgeleverd. Nou, dat zegt Jezus hier ook. Niet zo. Dan zouden mijn dienaren gestreden hebben, omdat ik niet aan de Joden zou worden uitgeleverd. Maar als Pilatus hoort van, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, dan zegt hij, dus u bent wel een koning. Met andere woorden, je bent het wel. Jawel, zegt Jezus, u hebt het gezegd. Klopt, klopt. Nou, de soldaten hebben daar het nodige mee gedaan. Jezus hebben ze een doornenkroon op zijn hoofd gezet. Een koning met een kroon op zijn hoofd, niet waar? En een oude purperen rode jas hebben ze hem omgedaan. En ze gingen voor hem door de knieën. Wees gegroet, gek koning die Joden. Wat een koning, zeg. Spotkoning. En Pilatus had dan later Jezus naar buiten gebracht met die soldatenjas aan en zo. En had het ook gezegd tegen de Joden. Zie uw koning. Uw koning. En zij roepen uit, kruisigen, kruisigen. En dan zegt Pilatus nog een keer, moet ik uw koning kruisigen? Wij willen deze koning niet. Nou, toen gaf Jezus hen, Jezus dan over om gekruisigd te worden. Moet u even proberen in te denken. Ja, je kunt bijna niet denken, maar Jezus, de Zoon van God, de beloofde koning. Koning heerlijker dan David, Salomo en noem maar op. De koning van de gerechtigheid, waar we van gezongen hebben uit Psalm 72. Hè? Die recht en gerechtigheid doet, de arme en verdrukte helpt in de nood enzovoort. En bij het uitverkoren volk van God, hoe diep vernederend dat geweest is voor Jezus. Dat ze zeggen, wij willen deze. Nee, dat nooit. En dat die mensen die daar dan de leiding, de godsdienstige leiding, zo kan het in de godsdienst gaan. Dat de godsdienstige leiding, de mensen die dus bij de Bijbel leven en lezen, hoe je hem verkeerd kan lezen, is ook een probleem vandaag de dag ook. Met al die kerken. Hoe komt het aan al die kerken? Dat komt gewoon omdat ze de Bijbel niet goed lezen, gemeente. Omdat ze de Bijbel niet goed lezen. En God niet laten spreken. Nou, ze hebben Jezus wilden ze de wreedste dood aandoen die er te bedenken is. Kruisdood. Vreselijke dood. Ze hebben het later spottend nog een keer onder de kruis gezegd. Als u dan de koning van de Joden bent, kom af van de kruis en dan zullen we je geloven. Zijn wieg was een krib en zijn kroon een kruis. En daar hangt hij dan, komt hij te hangen tussen de misdadigers, rechts en links, moordenaar. En de grootste misdadiger in het midden, toch? Nou, dat is zo. Waarom dan? Wel, hij draagt de schuld van de hele wereld op zich. De schuld van de hele wereld. Hij is gestorven tot een verzoening voor de wereld. Niet voor hier en daar wat uitverkoren men, nee, voor de wereld. Nou, het bordje staat erop. Jezus, de Nazarene, de koning van de Joden. Maar, hou eens even. Beschuldiging, aanklacht, dat is toch geen aanklacht? Kijk dat er bij die andere mensen een bordje bij staat van moordenaar of misdadiger of een dief of wat dan ook. Dat is een beschuldiging. Maar als hij gewoon staat, Jezus, de Nazarener, de man dus uit Nazareth, de koning der Joden, dat is geen beschuldiging. Dat is gewoon een verklaring. Een verklaring. Kijk, ziet u hier de leiding van God in dat hele gebeuren, gemeente? Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft onder zijn regering mag leven. En dat is dan eeuwig leven onder zijn regering. Nou, de Joden en de overpriesters, die hebben dat bekeken, dat bordje. Het slaat nergens op, Ze voelen zich best wel gepakt met dit bord. Dat Pilatus dat nou boven de kruis van Jezus kan zetten. Een Nazarener, een man uit Nazareth, een koning, wat moeten die feestgangers wel niet denken als ze daar voorbij lopen? Wat is dat allemaal? Zouden ze niet denken, is dat mijn koning? Of denken ze, dat is mijn koning, gemeente. Nou, die overpriesters die ergeren zich wild en die gaan naar Pilatus en die willen graag dat hij dat toch wel verandert. Zo kan dat niet. Het moet duidelijk zijn dat het van hem uitgaat. Ja. Want hij is het niet en ze erkennen hem zo ook niet en ze willen hem zo ook niet. Dus schrijf niet Jezus de Nazarener, de koning der Joden, maar schrijft, hij heeft het gezegd dat hij het is. Want dit Wat er nu op staat, dat krenkt ons. Daar verneder je ons mee. Stel je voor een kruiskoning uit Nazareth. Uit dat gat. Jezus de Nazarener. Nou, je weet wel wat dat woordje Jezus betekent, hè? Jezus betekent de redder. De verlosser. De zaligmaker. Nou, moet hij nou onze redder zijn? Die daar aan het kruis hangt. Moet hij ons verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed? Koning der Joden. Weet je wat het woord Joden betekent? Dat betekent Godlovers. Koning van de Godlovers. Nou, die verwachten een andere koning. Oh ja? Wat voor een koning verwachten die dan? Nou, wat zou je denken? Een koning naar hun hart natuurlijk. Zoals ze zichzelf diep in hun hart voelen. En op de troon zitten. Nou, zo'n koning wil je naast je hebben. Of boven je hebben. Niet waar? Zo'n leidsman. En dan kun je eigenlijk nog beroemen op Abraham als je vader. En Mozes de leidsman. En David, de gouden eeuw van David en Salomo. Maar geen Jezus uit Nazareth. Hoe kijkt u er nou tegenaan, gemeente? Als u zo figuurlijk dan zo bij het kruis, Jezus dan de grootste misdadiger in het midden. Wat is die nou voor u? Wat betekent hij nou voor u? En wij weten dan de geschiedenis wat zo. En zegt het u wat? Dat Jezus daar gewoon hangt aan een kruis. Als redder. Als zaligmaker. Koning. Moet je wel goed opletten, gemeente. Zo. Ja, want Jezus maakt duidelijk, dit is gewoon de waarheid. Dat opschrift, dat is de waarheid. De waarheid, dat is Jezus Christus. De koning van Israël en de koning van de volkeren van de aarde. De koning van mensen in hun ellende. In hun zonde, in wat dan ook. Zou u bij de kruis door uw knieën gaan? Met het verlangen een burger van deze koning te zijn, een volgeling, een burger van zijn koninkrijk? Of niet? Of hou je het op een afstand? Ja, het is mooi naar te luisteren, je leert er ook wat van, maar verder. Zitten wij, ik trek mezelf er ook bij hoor, betrek me er zelf ook bij. Zitten wij ook niet in een... In dat de koning, hè, toch weer een beetje in dat aardse, wereldse denken zo. Zoals, laat ik zeggen, de discipelen. De discipelen die 3 jaar door de Heer Jezus zijn onderwezen. Dus die moeten wel het een en het ander van weten. Maar die denken toch ook nog steeds aan minister kunnen worden. Wat een goed baantje. Wat eer. Toch weer naar dat wereldse model, gemeente, zo'n koning. Maar dat is Jezus dus niet. Dat is Jezus dan. Ja, hij is een koning met een hemelse oorsprong. En die heeft hele andere ambities dan wij hier op de wereld. Dat is bij Jezus de hoogste. Wat is dat belangrijkste plan van Jezus in heel zijn werk als heiland? Dat is om die dictator. Weet je wel wie ik bedoel waar met die dictator? Dat is de duivel. Die dictator. Te overwinnen. Op deze manier. Op deze manier. Door te sterven aan een kruis. Om mensen te verlossen uit de heerschappij van de boze, van de zonde, van de zonnemacht en zo. Hè? De koninkrijken van de aarde. Al die mensen die onder die heerschappij van de boze leven. En nastreven wat er te bereiken is. Zegt de Bijbel toch ook dat hij gekomen is om de werken van de duivel te verbreken? Ook in ons leven moeten die werken van de duivel verbroken worden. Ja, die strijd is Jezus aangegaan. En die heeft hij gestreden tot het einde. En dat is de rechtvaardige koning uit die de armen, de ellendigen recht zal doen op hun klacht. En zal redden uit hun ellende. Zo is Jezus koning. Probeert u dat te onthouden, gemeente? Dat hij zo koning is en dat hij zo uw koning wil zijn? Het staat op dat opschrift, het staat op recht en op waarheid, Paul. Hij wil dat voor u zijn, een helper. Een koning die u ook helpt. Als in de greep van de macht van de... van wat verkeerd. Helper in de nood, die zalig maakt, die redt uit de ellende, die de schuld vergeeft. Misschien zeg je, nou ja, de water staat me aan de lippen. Je kan. Ga naar deze koning toe, die kan je helpen. Hij is van God gekomen. En daar zingen we toch ook van. De grotere dan de helper is de nood toch niet. Toch niet. Van God gekomen, van God gegeven. Voor mensen die in zonde ontvangen en geboren zijn. Die in het Rijk van God niet kunnen komen. Tenzij... door deze koning kun je wel in het Rijk van God komen. En je kinderen ook. Dat is het meest belangrijke, gemeente. Dat Jezus over de kruisdood. Het is toch ook het evangelie van het kruis. De kruisdood wilde sterven. Dat hij daarvoor de duisternis wilde ingaan. Om voor ons het licht te zijn. Hebt u ooit van een koning gehoord die dat deed voor zijn onderdanen? Wat deed Jezus dan? Dienen. Die andere koningen laten zich dienen. Dat is Jezus dus net andersom. Hij dient tot in de dood van het kruis. Hij wilde sterven opdat wij, jullie, zouden leven. Mensen die naar het kruis kijken. En die dat dan ook zeggen. Dat is mijn koning. Ik kan me nog herinneren van vroeger, gemeente, toen ik... Ik ben altijd wel aardig trouw naar de kerk gegaan. Maar vroeger, in de tijd zo van die lijdenstijd, kwam er bij mij altijd zoiets van... Ja, hoe moet je het zeggen? Stond me eigenlijk toch een beetje tegen. Zeg, hoe dan? Waarom dan? Waarom stond hij dat tegen? Nou, je kreeg in de preek toch op een of andere manier, hoe ze dat precies gezegd hebben, dat weet ik niet meer. Maar kreeg je zoiets van, God die is zo boos over die zonde, dat Jezus daarvoor de kruisdood in moet. En dan kreeg je de tekst, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dan zeg je, nou, dat klopt ergens toch niet. Dat was altijd een beetje, ja... De Bijbel zegt, God was in Christus, niet door Christus. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Zo is hij koning, gemeente. En dat wil hij dan ook zijn. Wat de Heer Jezus van ons vraagt, dat is dat wij hem ook aanvaarden als koning. Dat is ook, dat wil de Heer ook, dat wij... de proclamatie, de verkondiging van deze boodschap ook ter harte nemen. En dat wij het leven in hem mogen vinden, in onze Heer Jezus Christus. Kijk, Pilatus heeft een bordje erop gezet. Maar eigenlijk kan je wel zeggen dat heeft God de Heer er door Pilatus opgezet. Omdat wij het ook goed zouden weten. Staat er in drie talen. De toenmalige bekende talen hè, van Hebreeuws, Grieks en Latijn. Hoeveel keer is dat vertaald? Vele honderden keren hoor. Omdat alle mensen in de wereld dat kunnen weten. Wij hebben het ook gewoon in het Nederlands. En dat is dan om ons, om mij, om mijn zonde, mijn grote schuld is dat gemeente. Ik ga de preek beëindigen. Bij dat kruis, hè? Ja, hoe moet ik dat eens even zeggen? Kijk, er zijn mensen die zo denken, nou het mag worden, er is niks verkeerd aan. Die naar de catechismes kijken en die zeggen, je moet je geloofsleven, dat begint met je ellende leren kennen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, oké. Okay. Wil je je ellende leren? Nou, dan moet je naar het kruis gaan. Bij Jezus, moet je bij Jezus zijn. Om je ellende te leren. En dat vergeten ze. Dat vergeten een hele hoop mensen. Ook predikanten vergeten dat ook. Dat Jezus ons dat leert bij dit kruis. Dan kan je je ellende leren kennen. Maar dat niet alleen. Tegelijkertijd mag je daar ook het andere leren. Daar hoef je geen weken en geen maanden op te wachten. Dat je zo lang in het donker moet lopen. Zo. Dat moet allemaal niet. Met het kruis kan je ook opkijken naar Jezus Christus die verhoogd is. Omdat in iedereen hem gelooft. Alleen maar kijken. En net als die Israëlieten naar die slang mochten kijken. Alleen maar kijken. Naar de Heer Jezus kijken. De openbaring van God. De koning der Joden. Dus als u het leren wil, moet u bij Jezus zijn, gemeente. En doet u dat niet, ja, dan wijs je uiteindelijk Jezus af. Dus één van twee. Je neemt hem aan of je wijst hem af. Hij wijst u niet af. Hij niet. Hij wil u zegenen. Met wat we gaan zingen. Psalm 84, vers 2. Bij u, mijn koning en mijn God. Nou, als je in die verwachting mag leven, gemeente, dan heb je ook niets te vrezen. Amen. Heer, wil het Heer danken en bidden en wil ook voorbeden doen. Lieve Vader in de hemel, wij danken u voor uw liefde, oneindig groot. Dat u onze Heer en God bent en wil zijn, onze koning die ons regeert, rechtvaardig, wijs en zacht. En ellendige recht doet op hun klacht. Die wil helpen in alle omstandigheden van het leven. Die ons er zelf toe nodigt om met onze vragen en problemen bij u te komen. U zegt het in uw woord, wees in geen ding bezorgd. Doet dat nou niet. Want wat bereik je met al die bezorgdheid? Maak het bekend bij je Vader in de hemel. Die belovend gesproken heeft dat hij alle dingen doet meewerken ten goede. Ook al begrijpen wij dat altijd niet. Maar dat we dat wel vertrouwen en verwachten en zoeken. Danken voor de overdenking van uw woord. Laten we het niet voor kennisgeving aannemen. Maar laten we het als een boodschap van genade geloven. En het daar ook zoeken. Waar het te vinden is. En u bent de bron van alle goed. Wij zijn altijd geneigd om ergens anders het goede te zoeken. Is er niet. U bent de bron. En als we aan de bron voorbij leven, heren, geef ons die wijsheid. En dat we ons niet laten opslokken door allerlei wereldse begeerlijkheden. Zo. Wat toch uiteindelijk niet zo heel belangrijk is. We danken u voor alle moeite en zorgen die er kunnen zijn in het leven van de gemeente. Die we u mogen overgeven. Of u in dat alles ook de wijsheid wil geven. We bidden u voor zuster Hommerson van de Weert. Voor Marjan Buis van Grasstek. Mevrouw de Wit van Lint, de heer Jan Buis, het echtpaar Geurtsen. U kent al die omstandigheden van zo alle zieken in het ziekenhuis. Wilt u zegenen, heren, alles wat er voor hen gedaan wordt, wat nodig is. Bij u zit er ook een goede handen, milde handen en vriendelijke ogen, die zijn bij u van eeuwigheid. En die zullen er ook zijn tot in eeuwigheid, voor wie zich niet van uw handen afkeren. Zegen hen boven alles met vertrouwen. Gelovig vertrouwen. Om te mogen weten, mijn tijden, onze tijden zijn in uw handen. Zegen alle die kuren moeten ondergaan, bestralingen of hoe het allemaal heten mag. En wilt u hen ook in dit alles nabij zijn. We vragen u zegen voor Arend de Hartog, Johanna de Hartog en Eveline Timmer. Die hun geloof willen belijden. In een klein woordje zijn maar twee letters. Ja. Maar van een ontzaglijke inhoud. Want ja betekent u volgen. En dat is niet naast u lopen. Niet voor u lopen. Maar volgen is achter u lopen. Achter u aankomen. En u gaat met uw kruis de richting van Golgotha. En u zegt, wie mij wil volgen, neem haar kruis op en volg mij. Om ons ik te laten kruisen. En dat hebben we gedurig weer nodig. Omdat we leven bij de gekruisigde De opgestane heiland die leeft en zegt, ik leef en u zult leven. Geef ons een gezegende zondag, heren, met elkaar. Een fijne zondag. Een dag door u afgezonderd, dat we die ook in vreugde mogen beleven. In het gezin, met elkaar. Of als we alleen zijn, wilt u er dan zijn, dan ben je ook niet meer alleen. Gedenk ons zo en geef ons boven alles lust om u te vrezen. Wij danken u boven alles dat u onze God bent. En dat ook in ons leven wil zijn, iedere dag weer. Amen. We gaan, gemeente, het slotlied zingen met lied 104. Alle vier de versen, lied 104 van op toonhoogte, staan op de liturgie aangegeven. ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.